Gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen Psalm 6, vers 1 en 2. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Ai, matig uw kastijden, sla mij met medelijden gelijk een vader doet. Psalm 6, vers 1 en 2. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in Johannes 16, Johannes 16, vers 1 tot 15, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. lezen we nu Johannes 16 vanaf vers 1. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij ulieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die, gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen.
Gemeente, zingen we eerst met elkaar van Psalm 80, het 11e vers. Het is het versje van de basisschool, groep 3 en 4. Psalm 80, vers 11. Behoud ons, Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80, het 11e vers. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij u een preek lezen van Robert Murray McShane. U kunt de tekst vinden in Johannes 16, vers 8 en ook vers 9. Johannes 16, vers 8 en 9. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. We willen als collectezang zingen Psalm 51, het eerste en het tweede vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Daag uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Hij was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit, en reinig mij van al mijn vuile zonden. Psalm 51, het eerste en ook het tweede vers. Gemeente, als vrienden op het punt staan afscheid van elkaar te nemen, zijn ze vaak veel aardiger dan ze ooit van tevoren geweest zijn. Zo was het bij Jezus. Hij ging afscheid nemen van zijn discipelen en tot dan toe waren er nooit zoveel stromen van hemelse teerheid tegenover hen uit zijn hart voortgekomen. Verdriet had hun hart vervuld en daarom vervulde een zeer goddelijk medelijden ook zijn hart. Ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga, vers 7. Het was heel zeker hemzelf tot nut dat hij zou weggaan. Hij had een leven van moeite en pijn geleid. Hij had niets waar hij het hoofd kon neerleggen. En het was ook heel zeker aangenaam in zijn ogen dat hij op het punt stond in zijn rust in te gaan. Hij had in duisternis en armoede geleefd. Hij gaf zijn rug degene die hem sloegen en zijn wangen degene die hem het haar uitplukten. En nu mocht hij zeker wel met vreugde uitzien naar zijn terugkeer naar de heerlijkheid die hij bij de Vader had eer de wereld was, toen al Gods engelen hem eer bewezen. Toch zegt hij niet, het is mijn nut dat ik wegga. Dat zou heel zeker voor zijn discipelen al troost genoeg zijn geweest, maar nee, hij zegt, het is uw nut. Hij vergeet zichzelf helemaal en denkt alleen aan zijn kleine kudde die hij ging verlaten. Het is uw nut dat ik wegga. O, wat een edelmoedige zaligmaker. Hij zag niet op het zijne, maar wel op dat wat van anderen was. Hij wist dat het veel zaliger is om te geven dan te ontvangen. De gave van de geest is het belangrijke argument waarmee hij hier de discipelen ervan overtuigt dat zijn vertrek hun tot nut is. Welnu, het valt op als je merkt dat hij hun de geest al eerder aan het begin van zijn gesprek had beloofd. In hoofdstuk 14, vers 16 tot 18 zegt Christus, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En verder in vers 26, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. In dat gedeelte belooft hij de Geest tot hun persoonlijke troost en vreugde. Hij belooft hem als een schat die zij en zij alleen konden ontvangen. Want de wereld kan hem niet ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. En toch zegt hij, woont hij bij u en zal hij in u zijn. In het gedeelte dat wij voor ons hebben, is het echter heel anders. Hier belooft Christus de Geest niet voor henzelf, maar voor de wereld. Niet als een persoonlijke schat om die in het innerlijke op te bergen en die zij in een zelfzuchtige vreugde zouden kunnen koesteren, maar wel als een gezegende kracht om door hun prediking in te werken op de goddeloze wereld om hen heen. Niet als een fontein die in hun eigen innerlijk opspringt tot het eeuwige leven, maar wel als stromen van levend water die door hen heen gaan om deze dorre wereld die verloren gaat te bevloeien. Christus zegt niet, en die gekomen zijnde zal uw harten met vrede en vreugde tot overlopens toe vervullen, maar, en die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Nog maar kort daarvoor had hij hun echter gezegd dat de wereld hen zou haten en vervolgen. Johannes 15, vers 19, indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat ge van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Dat was maar een schrale troost, daar nu juist de wereld hun arbeidsterrein was. Nu laat Christus hun echter zien wat de gezegende gave de Geest zou zijn. Hij zou immers door hun prediking nu juist inwerken op de harten die hen haten en vervolgden. Hij zal de wereld overtuigen van zonde. Zo is het altijd gebleven. In Handelingen 2 wordt ons gezegd dat toen de Geest op de discipelen kwam, de scharen hem bespotten en zeiden ze zijn vol zoete wijn. Maar toch, toen Petrus spreekte, werkte de Geest door zijn verkondiging in de harten van deze spotters. Zij werden verslagen in het hart en riepen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En op diezelfde dag werden 3000 zielen bekeerd. Verder de stokbewaarder in Filippi was voor de apostelen heel duidelijk een harde, wrede man. Hij wierp hen immers in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. Toch opent de Geest zijn harde hart en wordt hij juist door de apostelen die hij haatte tot Christus gebracht. Nu zo is het tot op deze dag toe, gemeente. De wereld bemint de ware dienaren van Christus geen greintje meer. De wereld is dezelfde wereld als die in de dagen van Christus. Wie in de wereld godzalig wil leven, moet vervolging lijden. Dat woord is nooit uit de Bijbel gestreept. Wij verwachten, net als Paulus, dat de meesten die ons horen, ons zullen haten. Wij zijn er met Paulus heel zeker van, dat hoe overvloediger wij u liefhebben, de meesten van u ons alleen maar met minder zullen liefhebben. Toch, gemeente, brengt geen van deze dingen ons van stuk. Al zijn we droevig gestemd, dan wanhopen we toch niet, want we weten dat de Geest is gezonden om de wereld te overtuigen. We vrezen niet, al beschouwen sommigen van u als een vijand, omdat wij u de waarheid zeggen. O, mocht de Geest u, juist ook op deze dag, in heel uw haat en kille onverschilligheid overtuigen van zonde en ertoe brengen dat u zult uitroepen, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Gemeente, het thema van de preek voor deze keer is de overtuiging van zonde. We hebben 3 gedachten. Ten eerste, het eerste werk van de Geest is het overtuigen van zonde. Ten tweede, wat is overtuiging van zonde? En ten derde, wat zijn de beweegredenen die de Geest gebruikt? Dus het thema is de overtuiging van zonde. Ten eerste, het eerste werk van de Geest is het overtuigen van zonde. Ten tweede, wat is de overtuiging van zonde? En ten derde, wat zijn de beweegredenen die de Geest gebruikt? Dus het eerste werk van de Geest is het overtuigen van zonde. De eerste vraag is, wie is het die van zonde overtuigt? Er staat, hij zal de wereld overtuigen van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Het valt op, als je ziet dat waar ook in de Bijbel over de Heilige Geest wordt gesproken, er over hem gesproken wordt in termen van beminnelijkheid en liefde. Vaak lezen we over de toorn van God de Vader, zoals in Romeinen 1. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Vaak lezen we over de toorn van de Zoon van God. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Of geopenbaard van de hemel, wraakdoende. Nergens lezen we echter over de toorn van God de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt vergeleken met een duif, het zachtmoedigste van alle schepselen. Hij is warm en beminnelijk als de adem. Jezus blies op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Hij is mild als de dauw die valt. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij is zacht en mild als olie, olie der vreugde. De zuivere olie waarmee de hoge priester werd gezalfd, was een beeld van de Geest. Hij is mild en verkwikkend als een springbron. Het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Hij wordt genoemd de Geest der genade en der gebeden. Nergens wordt hij de Geest des toorns genoemd. Hij wordt genoemd de Geest de trooster. Nergens wordt hij de wreker genoemd. Ons wordt gezegd dat hij in het hart van de gelovige zucht, dat hij de zwakheden van de gelovige te hulp komt. Ons wordt ook verteld over de liefde van de Geest, nergens over de toorn van de Geest. Ons wordt gezegd dat hem droefheid wordt aangedaan, bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Wij kunnen hem tegenstaan, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Hij kan ook uitgeblust worden, blus de Geest niet uit. Dit zijn echter allemaal tekenen van beminnelijkheid en liefde. Nergens zullen we vinden dat er ook maar één teken van toorn of wraak aan hem wordt toegeschreven. En toch, gemeente, als deze gezegende Geest zijn werk van liefde begint, let er dan op hoe hij begint. Hij overtuigt van zonde. Maar zelfs hij, hoe alwijs, almachtig, geheel beminnelijk en vol liefde hij ook is, kan een arm zondig hart er niet van overtuigen de zaligmaker te omhelzen, zonder dat hij eerst de wonden van die mens openlegt en hem ervan overtuigt dat hij verloren is. Wel nu, gemeente, ik vraag u, behoor ik als een getrouwd dienaar van Christus niet precies hetzelfde te doen? Ach, gemeente, als de Geest, wiens adem enkel mildheid en liefde is, en die door Jezus in de wereld is gezonden om de mensen tot het eeuwige leven te brengen, als hij zijn werk begint in elke ziel die behouden zal worden met haar van zonde te overtuigen, waarom zou u dan de dienaar van Christus een verwijt maken als hij op dezelfde manier begint? Waarom zou u zeggen dat we scherp, wreed en streng zijn als we met uw ziel beginnen te handelen door u van zonde te overtuigen? Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Als de dokter komt om een vuile wond te genezen, als hij het vuile verband dat door een ondeskundige hand is aangebracht losgewikkeld heeft, als hij uw wond helemaal openlegt en u al het vergif en heel de kwaadaardigheid ervan laat zien, noemt u hem dan wreed? Zijn zijn handen misschien aldoor geen handen van mildheid en liefde? Of, als er een huis in brand staat, als de vlammen uit alle ramen slaan, en dan een moedig man het waagt de slapende bewoners te waarschuwen, door de gesloten deur heen breekt, de gesloten gordijnen opzij trekt en de slaper ruw aanpakt en hem zegt dat hij wakker moet worden en moet vluchten, want dat hij als nog een ogenblik langer wacht verloren is, noemt u hem dan wreed? Of zegt u dat deze boodschapper van genade te luid en te duidelijk heeft gesproken? O nee, in Job 2 lezen wij: huid voor huid, en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Waarom dan, gemeente, zult u een dienaar van Christus veroordelen als hij ermee begint u van zonde te overtuigen? Denkt u dat de wond van de zonde minder vergiftig of dodelijk is dan een wond in het vlees? Denkt u dat de vlammen van de hel minder zwaar zijn om te verdragen dan de vlammen van de aarde? De geest der liefde begint er juist mee dat hij u van zonde overtuigt. En zijn wij minder als wij, als boodschappers van liefde, ermee beginnen hetzelfde te doen? O, zeg dan niet dat wij uw vijand zijn geworden, omdat wij u de waarheid zeggen. We gaan nu naar onze tweede gedachte. Wat is de overtuiging van zonde? Ik wil beginnen met te laten zien wat zij niet is. De overtuiging van zonde is niet dat het natuurlijk geweten getroffen wordt. Hoewel de mens zeer diep gevallen is, heeft God toch het natuurlijk geweten in elk hart laten blijven om ten gunste van hem te spreken. Door al maar te zondigen, schroeien sommige mensen zelfs het geweten als met een brandijzer toe, zodat de dood gaat en alle gevoel verliest. Bij de meeste mensen blijft er echter zoveel van het natuurlijk geweten bestaan, dat ze geen openlijke zonde kunnen begaan zonder dat hun geweten het treft. Bijvoorbeeld als iemand een moord of een diefstal begaat, heeft geen oog hem misschien gezien, maar dan maakt het geweten hem toch vreesachtig. Hij beeft en is bang. Hij beseft dat hij gezondigd heeft en is bang dat God wraak zal nemen. Wel nu, gemeente, dat is niet de overtuiging van zonde waarover hier gesproken wordt. Het is een natuurlijk werk dat in elk hart plaatsvindt. De overtuiging van zonde is echter een bovennatuurlijk werk van de geest van God. Als u niets meer hebt dan dat uw geweten u gewoon maar slaat, dan bent u nog nooit van zonde overtuigd. De overtuiging van zonde is niet een indruk op grond van fantasie. Soms als mensen een grote zonde hebben begaan, krijgen ze vreselijke indrukken van Gods wraak in hun gedachten. 'S Nachts beelden ze zich bijna in dat ze de vlammen van de hel onder zich zien branden. Of schijnt het hun toe dat hun een naargeestig roepen in de oren klinkt en dat hun iets zegt over een toekomend wee. Ze stellen zich voor dat ze het aangezicht van Jezus zien, omwolkt met toorn, of krijgen in hun slaap dromen over de toekomende wraak. Wel nu, dat is niet de overtuiging van zonde die de geest werkt. Dat is geheel en al natuurlijk werk in de natuurlijke vermogens en helemaal geen bovennatuurlijk werk van de geest. Als u niets meer hebt dan deze ingebeelde verschrikkingen, hebt u het werk van de geest niet ontvangen. De overtuiging van zonde is niet slechts verstandelijke kennis van wat de Bijbel zegt over de zonde. Veel onbekeerde mensen lezen hun Bijbel en weten heel goed dat hun toestand daarin wordt aangeduid. Het zijn gevoelige mensen. Ze weten heel goed dat ze zondig zijn. En ze weten ook heel goed dat de bezoldiging der zonde de dood is. De een leeft als een vloeker. Hij leest de woorden en begrijpt ze volkomen, zweert ganselijk niet. De Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Een ander leeft in de lusten van het vlees. Hij leest in de Bijbel en begrijpt de woorden volkomen. Geen onreine heeft erfenis in het koninkrijk van Christus en van God. Voor een ander is het heel gewoon dat hij God vergeet. Van zonsopkomst tot zonsondergang denkt hij niet aan God. Maar toch leest hij: de goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe. Alle God vergetende heidenen. Wel nu, op deze manier hebben de meeste onbekeerde mensen verstandelijke kennis aangaande hun zonde en de bezoldiging van de zonde. Toch, gemeente, staat dit ver af van de overtuiging van zonde. Dit is slechts een natuurlijk werk in het hoofd. De overtuiging van zonde is een werk van God in het hart. Als u niets meer hebt ontvangen dan dat u met uw verstand weet zondaars te zijn, dan bent u nog nooit van zonde overtuigd. De overtuiging van zonde is niet dat de mens het afschuwelijke van de zonde voelt. Wat is het wat een kind van God voelt? Een kind van God heeft de schoonheid en uitnemendheid van God gezien. En daarom is de zonde afschuwelijk in zijn oog. Maar iemand die niet bekeerd is, heeft de schoonheid en uitnemendheid van God niet gezien. Daarom kan zelfs de geest hem niet de afschuwelijkheid van de zonde doen gevoelen. Het is net als wanneer je in een vertrek verlaat dat prachtig verlicht is en naar buiten gaat, de duisternis in. Dan lijkt de nacht heel donker. Als een kind van God binnen de voorhang is geweest, in de tegenwoordigheid van zijn verzoende God, met het volle zicht op de Vader der lichten, die in een ontoegankelijk licht woont, dat volle Heer dat vol heerlijkheid is, en dan zijn blik naar binnen richt, naar zijn zondig innerlijk, dan komt de zonde hem heel donker voor, heel verachtelijk en heel afschuwelijk. Een onbekeerde ziel echter is nooit in de tegenwoordigheid van een verzoend God geweest. Daarom kan de zonde in zijn oog niet als donker en afschuwelijk verschijnen. Het is net als wanneer je iets lekkers en iets aangenaams hebt geproefd en je dan bepaalde andere dingen proeft. Dan komen die je als heel smakeloos en onaangenaam voor. Zo is het wanneer een kind van God heeft gesmaakt en gezien dat God genadig is. Dan wordt voor hem de smaak van de zonde in zijn eigen hart heel walgelijk en afschuwelijk. Maar een onbekeerde ziel heeft nooit de lieflijkheid van Gods liefde gesmaakt. Hij kan dan ook de walgelijkheid en de afschuwelijkheid van de zonde niet beseffen. Dit is dus niet de overtuiging van zonde waarover hier gesproken wordt. Maar zult u vragen, wat is de overtuiging van zonde dan wel? Het is een waar besef van het vreselijke van de zonde. Het is niet slechts dat we weten veel zonden te hebben en dat de toorn van God tegen die alle wordt geopenbaard, maar het is dat ons hart beseft dat we onder de zonde zijn. Nog eens, het is niet het gevoel dat de zonde afschuwelijk is, maar het is het besef dat de zonde vreselijk is, dat de zonde God oneer aandoet. Het besef ook dat de ziel daardoor aan de toorn wordt blootgesteld. O gemeente, de overtuiging van zonde is geen onbeduidend natuurlijk werk aan het hart. Er is een groot verschil tussen iets te weten en er recht besef van te hebben. Het maakt een groot verschil of je weet dat azijn zuur is, of dat je werkelijk proeft en beseft dat die azijn zuur is. Het maakt een groot verschil of we weten dat we ons aan vuur zullen branden, of dat we werkelijk de pijn voelen als we ons branden. Op precies dezelfde manier is er een wereld van verschil tussen het weet hebben van het vreselijke van uw zonden en het gevoelen van het vreselijke van uw zonden. Het is alles te vergeefs dat u in uw Bijbel leest en ons hoort prediken, zolang de geest de woorden niet gebruikt om aan uw dode hart besef en gevoel te schenken. De duidelijkste woorden zullen u niet laten ontwaken, zolang u in uw natuurstaat bent. Als wij u met de duidelijkheid van de rekenkunde konden bewijzen dat Gods toorn op u en op uw kinderen blijft, dan zou u toch roerloos blijven zitten. U zou weggaan en het vergeten zijn voordat u bij de deur zou komen. Ach gemeente, hij die uw hart schiep, kan alleen invloed op dat hart uitoefenen. Het is de geest die overtuigt van zonde. Wij moeten de ware kracht van het gelezen en verkondigde woord leren kennen. Het is slechts een instrument in de hand van God. Hij heeft van zichzelf geen kracht, of het moest zijn om natuurlijke indrukken voor te brengen. Het is een hamer, maar God moet uw harten ermee breken. Het is een vuur, maar God moet u innerlijk erdoor doen ontvlammen. Zonder hem kunnen we u misschien het vreselijke van uw toestand doen kennen, maar hij alleen kan u het ware besef en gevoel van uw vreselijke toestand geven. De krachtigste preek van de wereld kan niet meer doen dan een natuurlijke indruk geven. Maar als God erdoor werkt, geeft het zwakste woord een bovennatuurlijke indruk. Menig gebrekkige preek is het middel geweest waardoor God een ziel heeft bekeerd. Kinderen van God, o, dat u er dag en nacht om zou bidden, dat God zijn arm zal opheffen. En daarom, wij moeten leren dat de bekering niet in onze eigen macht ligt. Alleen de geest overtuigt van zonde. En in zijn handelen is hij vrij. Hij is een soevereine geest en heeft nergens beloofd te werken als een onbekeerd mens er met nadruk om vraagt. Velen zal hij genadig zijn en velen zal hij verharden. Misschien denkt u nu wel dat u kunt zondigen tot de maat vol is en dat u zich dan zult bekeren en behouden zult worden. Maar bedenk dat de geest u niet ten dienste staat. Hij is niet uw knecht. Velen hopen op hun sterfbed bekeerd te worden. Ze komen op hun sterfbed en worden toch niet bekeerd. Als de geest nu bij u werkzaam is, bedroef hem dan niet. Sta hem niet tegen. Blus hem niet uit, want misschien keert hij nooit naar u terug. Voordat we naar het derde punt gaan, gaan we met elkaar zingen van Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het gemoed. Gij, Heer, die weet al wat ik heb misdreven. Gij die mijn geest met wijsheid had gevoed en in mijn ziel uw goddelijk licht gegeven. Het is Psalm 51, het derde vers. Gemeente, het thema van de preek is de overtuiging van zonde. Ten eerste, het eerste werk van de geest is het overtuigen van zonde. Ten tweede, wat is overtuiging van zonde? En nu ten derde, wat zijn de beweegredenen die de geest gebruikt? Er zijn twee bewijsgronden waardoor de geest de mens gewoonlijk een besef geeft van het vreselijke van de zonde. Er is ten eerste de wet. In Galaten 3 staat, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. De zondaar leest de wet van de grote God, die de hemel en de aarde geschapen heeft. De geest van God wekt het geweten van de mens op, om hem te doen zien dat de wet elk deel van zijn leven veroordeelt. De wet gebiedt hem God lief te hebben. Zijn hart zegt hem dat hij God nooit heeft lief gehad. Dat hij nooit een gedachte van hoogachting jegens God heeft gehad. De geest overtuigt hem ervan dat God een naijvere God is. Dat het zijn eer raakt om de wet hoog te houden en de zondaar te verderven. De geest overtuigt hem ervan dat God een rechtvaardig God is. Dat hij de schuldige geenszins onschuldig kan houden. De geest overtuigt hem ervan dat hij een waarachtig God is. Dat hij al zijn dreigementen waar moet maken. Zou hij het zeggen en niet doen? De mond van de zondaar wordt gestopt en hij staat schuldig voor God. Er is een tweede beweegreden, dat is het evangelie. Dat staat in onze tekst, omdat zij niet in Jezus geloven. Dat is de sterkste van alle bewijsgronden en daarom heeft Christus deze hier gekozen. De zondaar leest in het woord dat wie gelooft het eeuwige leven heeft. Nu overtuigt de geest hem ervan dat hij nooit in de Zoon van God heeft geloofd. Zeker, hij weet niet wat dat betekent. Voor het eerst wordt zijn hart ervan overtuigd dat wie de Zoon niet gelooft het leven niet zal zien, maar dat de toorn van God op hem blijft. Hoe heerlijker en goddelijker de zaligmaker is, des te meer raakt de ziel die buiten Jezus is, ervan overtuigd dat zij verloren is. Zo iemand gevoelt immers dat hij buiten die zaligmaker is. Hij ziet duidelijk dat Christus de almachtige ark is, die zich voortbeweegt op de zondvloed van Gods toorn. Hij ziet hoe veilig en gelukkig het klein gezelschap is binnen in die ark. Maar juist dat doet hem in de doodsangst de tanden knersen, want hij is niet in de ark. En de golven en de baren komen over hem. Hij hoort dat Christus de ganse dag zijn handen uitstrekt naar de grootste der zondaren, niet willende dat enige verloren zouden gaan. Maar nooit heeft hij zich in zijn armen geworpen. Nu voelt hij dat Christus misschien zal lachen in zijn verderf en zal spotten als zijn vrees komt. O ja, gemeente, wat zal vaak op een sterfbed, als de natuurlijke vrees van het geweten wordt bijgestaan door de geest van God, als we over Christus spreken, over zijn liefde, zijn verzoenend bloed, de schuilplaats die in hem te vinden is, hoe veilig en gelukkig allen zijn die in hem zijn, de stervende zondaar zich van dat alles afwenden met de vraag, maar ben ik wel in Christus? Hoe meer wij over de zaligmaker zeggen, des te groter wordt de angst, want gij voelt dat hij de zaligmaker heeft afgewezen. O, wat geeft dat een gewicht aan de woorden, De geest overtuigt van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Wel nu, gemeente, zijn er niet velen onder u die weten dat ze nog nooit in Jezus hebben geloofd en toch volkomen onbewogen blijven? U zit hier zonder enige emotie, u eet uw maal met smaak en zonder twijfel geniet u 's nachts een gezonde slaap. Wilt u eens weten hoe dat komt? U bent nog nooit van zonde overtuigd. De geest is nog nooit zijn werk in uw hart begonnen. O, als de geest van Jezus als een machtige stormwind over uw hart zou komen, wat zou het dan vannacht een vreselijke gedachte voor u zijn, dat u daar wel ligt, maar dat u buiten Christus bent? U zou uw trek in het voedsel van de wereld kwijtraken. U zou het in uw bed niet kunnen uithouden. En u zou niet aandurven in uw zonden voor te leven. Al uw zonden van het verleden zouden als verschijningen van het kwade achter u oprijzen. Waar u ook zou gaan, u zou met het woord te maken krijgen. Zonder Christus, zonder hoop en zonder God in de wereld. En als uw wereldse vrienden zouden proberen uw vrees te verjagen, en u zouden zeggen dat u toch zo fatsoenlijk bent, dat u niet zo slecht bent als uw naasten, en dat velen bang zouden zijn als u bang was, ach, dan zou u hen wegduwen, uw oren toestoppen en roepen: er is een vrijstand, er is een vrijstad, waarheen ik nog nooit ben gevlucht. En daarom moet er een bloedwreker zijn. Er is een ark en daarom moet er een zondvloed zijn. Christus is er en daarom moet er een hel zijn voor degenen die zonder Christus zijn. Sommigen van u zijn misschien onder de overtuiging van de zonde. U voelt hoe vreselijk het is om buiten Christus te zijn en u bent heel ellendig. Wel nu, wees dankbaar voor dit werk van de geest. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, God heeft u in de woestijn gebracht, juist, opdat hij u zou lokken en tot uw hart over Christus zou spreken. Dit is de manier waarop hij begint te werken in iedere ziel die hij redt. Niemand is ooit tot Christus gekomen die niet eerst van zonde werd overtuigd. Allen die nu in de hemel zijn, zijn op deze manier begonnen. Wees dankbaar dat u nu dood bent zoals degene om u heen. Maar verlies deze overtuigingen niet. Bedenk dat ze gemakkelijk kwijt kunt raken. Ga tot over uw oren op in uw zaken. Werk zelfs op zondag. En spoedig zult u alles verdrijven. Geef een beetje toe aan zinnelijk genot. Zoek wat verstrooiing met uw metgezellen. En spoedig zult u net zo vrolijk en zorgelijk zijn als zij. Als uw ziel u lief is, moet u die dingen ontvluchten. Blijf niet staan, vlucht ervan weg. Lees de boeken die uw onrust in stand houden. Ga naar predikanten die deze onrust in stand houden. Roep bovenal tot de geest, die alleen de werkmeester ervan was, opdat hij die onrust in stand zal houden. Roep dag en nacht, dat hij u nooit buiten Christus zal laten rusten. O, zou u boven de hel liggen te slapen? Rust daarom niet in uw overtuigingen, want u bent nog niet behouden. Velen zijn zover gekomen, maar uiteindelijk toch verloren gegaan. Velen werden overtuigd, maar niet bekeerd. Velen raken hun overtuigingen kwijt en wentelen zich opnieuw in de zonde. Gedenkt aan de vrouw van Lot. U bent niet veilig, zolang u niet in de schaapskooi bent. Strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Amen. Almachtige Heere in de hemel. We hebben uw woord gehoord. Als wij nu vreemd zijn van de overtuiging van zonde door de Heilige Geest, zou u dan vandaag die rust op willen zeggen? En zou u willen geven die genadige invloed van uw geest om te overtuigen dat we gezondigd hebben tegen de wet, maar ook zeker tegen het evangelie, tegen de lieflijke nodigingen van de zaligheid, u altijd verworpen hebben? Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Het is nu nog de welaangename tijd. Nu kan het nog voor de grootste van de zondaar in de kerk. Heere, geef onderwijs aan uw kinderen. Geef dat ze ook met hun zonden dagelijks de toevlucht tot u zullen nemen. Die zaligmaker die ze zo innig lief hebben gekregen. Dat ze hem niet aan zijn plaats zouden laten, maar dagelijks zouden vluchten tot die vrijstad, tot dat alles reinigende bloed van Christus. Want Heere, de tekst gaat verder. Ze zullen ook overtuigd worden van gerechtigheid. Dat hoort er toch bij. Want alleen overtuigd zijn van zonde brengt ons niet tot de zaligheid. We hebben de gerechtigheid nodig van Jezus Christus en Hem alleen. Daarom laat ons dan de toevlucht nemen tot Hem. En zoeken geborgen te zijn in die ark van behoudenis. We danken u dat we zo uw woord hebben mogen horen en lezen. Wilt u met ons zijn, vergeeft u al het zondige in het lezen en in het luisteren. Brengt u ons ook vanavond opnieuw in uw huis, waar uw woord weer verkondigd wordt, waar een van onze broeders de dienst zal doen. Helpt u hem, Heere, sterkt u hem door de werking van uw geest. Geef wat nodig is, hoor ons uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Als slotzang zingen we nog van Psalm 51, het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaats, zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Hij geeft mij weer gewenste zielenvreugd. Laat uit uw mond mij stof tot blijdschap horen. Zo wordt opnieuw het verbrijzeld hart verheugd en in mijn geest de ware rust herboren. Psalm 51, het vierde vers. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.